Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De startochtend voor alle kinderen van de basisschool begint aanstaande zaterdagmorgen om 10:30 in de kompasruimte in het Baken en duurt tot 1:00. Er zal meer dan genoeg te eten zijn, zodat de kinderen met een volle buik naar huis gaan. Voor Votum een groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Het 8e vers van Psalm 89. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 83 jaar, jongstleden woensdag 3 september, is overleden mevrouw Oeike Vintelman van Zetten, gewoond hebbend 44 RI straat 19. 3 maanden na het overlijden van haar man kwam ook zij te overlijden. Wij willen deze bedroefde familie gedenken in onze voorbeden en in ons meeleven. En we willen u erop wijzen dat er gelegenheid is om te condoleren morgenavond van 7 tot 8 uur in het rouwcentrum aan de Hoef. En de rouwdienst die wordt gehouden in hetzelfde rouwcentrum aan de Hoef op dinsdag 9 september om 11 uur en om ongeveer aansluitend 12 uur zal dan de begrafenis plaatsvinden. In verband hiermee willen we zingen van Psalm 90, het 6e vers. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Psalm 90, vers 6. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen opnieuw zingen van Psalm 89, nu de verzen 1, 2 en 9. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Dit was uw taal een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. 1, 2 en 9 van Psalm 89. toonhoogte 170 zingen we naar de wet van de Heere onze God. En de samenvatting van de Heere Jezus Christus. God heeft het eerste woord. God heeft het eerste woord voor wij ter wereld kwamen. God heeft het laatste woord. Hij staat aan het begin en hij komt aan het einde. Op toonhoogte 170. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht, dat is het eerste. En het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, het is uw woord waar u ons weer rondom samen roept en samen brengt. Hier in de ruimte van de kerk, maar ook thuis in de ruimte van de huiskamer, als we via de kerkradio verbonden zijn met deze dienst. En we danken u dat u het eerste woord hebt en ook het laatste. En ook al de woorden daartussenin, ze komen van u. En daar weten we ons alleen veilig onder. Wij zeggen ook veel, wij gebruiken en misbruiken soms ook heel veel woorden. We roeren ons mondje graag en als we dat dan terugluisteren of terugzien, dan merken we van wat zeg ik nou eigenlijk? En wat heb ik gezegd en gedacht en gedaan? Voor u is het bekend, u kent en doorgrondt ons, al onze woorden, al onze daden. En dan moeten we u eerlijk erkennen dat wij zo weinig het hart hebben gehad om echt u te bedoelen. Uw liefde hebben boven alles en iedereen uit en de naaste als onszelf. We hadden zo vaak het hart om onszelf lief te hebben. Om onszelf op de eerste plaats te stellen. Want dat is toch best wel belangrijk, vinden wij. Maar we doen er uw verdriet mee. En daarom bidden we, o God, vergeef ons onze liefdeloosheid tegenover u en tegenover de naaste. En wil ons, ondanks onszelf en wat wij deden en dachten en gezegd hebben, toch niet vergeten of overslaan, maar met uw liefde die zo ongekend groot is, tegemoet treden in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. U die het eerste en het laatste woord hebt en alle woorden daartussenin, spreek ons aan. Kom over met uw woord en geest en wil in onze levens, in onze handel en wandel werken. Zo dat het is tot eer van u en dat we iets mogen uitdragen, ook in deze grote wereld. Heere God, help ons dan bij het luisteren en bij het lezen en bij het spreken, bij het orgelspellen, bij het zingen. En dat we u bedoelen, u op het oog hebben, u niet kunnen missen. Zegen ons, hier in de kerk, maar straks ook in de kindernevendienst en op de zondagsschool en op de oppas. En laat het ons maar merken dat u die God bent die niet veranderd of verouderd bent vanuit die oude verhalen van vroeger, maar nog steeds een God van nabij, die heet ik ben die ik ben. Ik ben erbij. Laat het ons maar merken, o God, en wil ons daarom horen, niet om iets in ons, maar uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en maken een begin met de geschiedenissen van David. En we beginnen te lezen in 1 Samuel 15, vers 35. En dan lezen we door tot en met 1 Samuel 16, vers 13. 1 Samuel 15, het laatste vers, tot en met 1 Samuel 16, vers 13. En daar lezen we, Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood toe, maar Samuel rouwde over Saul. De Heere had er berouw over dat hij Saul tot koning over Israël aangesteld had. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens ziet aan, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Aminadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. En zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaïe, stuur een bode, laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen in het bijzonder stil bij de 2 laatst gelezen verzen. Een soort paspoort van David. Vers 12 en vers 13, waar staat van David, hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Tot zover onze schriftlezing en tekst. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen van Psalm 78 en daarvan de versen 35 en 36. Psalm 78, vers 35, daar bouwde hij als hoogte zijn muren, zijn heiligdom dat de eeuwen zou verduren. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacobs zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. De laatste 2 versen van Psalm 78 zingen wij. Gemeente des Heren, wie zou je wel willen zijn uit de Bijbel? Als je dat aan een kind vraagt, dan is de kans groot dat je als antwoord krijgt David. En dat is eigenlijk best te begrijpen. Maar waarom? Omdat hij rossig was, mooie ogen had, knap om te zien. Nee, ik denk omdat hij David met zijn slinger is en voor niemand bang was. Er staat heel veel over David geschreven in de Bijbel. En ook heel veel van David staat er geschreven in de Bijbel. Denk maar aan de psalmen. En we gaan David voorlopig een tijdje volgen. En dan leer je heel veel van David. Maar meer nog van de God van David. De eerste keer dat David genoemd wordt in de Bijbel is in het boekje Rut. Daar wordt dan aangekondigd dat uit het kind van Boaz en Rut, Obed, David geboren zal worden. Obed, kind van Boaz en Rut, is de opa van David. En Obed is dan weer de vader van David, van Isaï. Maar ondertussen is David wel een sleutelfiguur in het Oude Testament, ook in de lijn naar het Nieuwe Testament, naar die grote koning, Jezus Christus. Matthäus, die begint daar zijn evangelie bijna al mee. De Heer Jezus is de grote zoon van David. Eigenlijk een verhaal van David, dat begint daar waar wij vanmorgen hebben gelezen. In 1 Samuel 16. En nog net even ervoor, daarom lazen we dat vers ook, 1 Samuel 15, vers 35... Dan lazen we dat God berouw had over het feit dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Wat dat betekent? Nou, dat betekent dat God dat gewoon niet had moeten doen. Vindt hij zelf. Wonderlijk, hè? God zegt, dat had ik niet moeten doen. Ja, misschien vinden we dat wel dom van de Heere God. Heeft de Heere God daar dan toch een foutje gemaakt, een steek laten vallen? Hij weet toch alles van tevoren? Had hij niet gewoon beter Saul maar kunnen overslaan en gelijk David tot koning laten zalven over Israël? Nou, let er dan wel op dat de Heere God geen marionetten in dienst heeft van die touwtrekpoppen, maar mensen. Mensen met hun eigen verstand en mensen met hun eigen verantwoordelijkheden. Mensen van vlees en bloed, met een eigen wil en met een eigen onwil ook. Rebellie, opstandigheid, zonde. Mooie mensen, maar tegelijkertijd kunnen het ook zulke rare snuiters zijn. En ook al ben je dan 100 keer uitgekozen door de Heere God om iets te doen en om een taak te volbrengen, dan nog blijf jij als mens en u en jij en ik verantwoordelijk voor al ons doen en laten, voor al ons zeggen en zwijgen, voor al jouw eigen keuzes. En ik zeg het nog een keer, omdat God gewoon mensen in dienst heeft en geen marionetten, geen robots ook. En dan blijven jij en ik en Saul en David en welke andere naam ook, welke andere mens ook, gewoon mensen die kunnen zondigen, fouten kunnen maken, per ongeluk. Ja, of expres. En omdat God dan dus verdriet heeft van die keus die hij gemaakt heeft, daar met die eerste koning over Israël, Saul, daarom heeft Samuel de profeet er ook verdriet over. Maar toch zie je het gebeuren, hè? Ook hier weer, dat waar de Heere God een deur sluit, Dat hij ergens anders weer een raam openzet. Nooit gemerkt, gewoon in je eigen leven ook. Moet je achterom kijken. Hoe je leven gelopen is, dan zul je dat herkennen. Je stippelt zo graag en zo vaak een bepaalde weg uit. En dan komt er een streep te staan tot hiertoe. En niet verder. En dan gaat het een andere kant op. En vraag me niet waarom. En dan blijft het wonder er. Om je te blijven verwonderen. Achteraf vaak. Achteraf. Want als je er middenin zit. Dan kan het stormen en tekeer gaan in je leven. En ik snap hier helemaal niks van. Dat je zelfs je vuisten balt en naar God richt. Ik snap van God helemaal niks meer. In ziekte of in zorg bijvoorbeeld. Maar er wordt vertrouwen gevraagd. Iets in de zin van stil maar. Wacht maar. God houdt de hele wereld in zijn hand. En zo wordt Samuel er dus op uitgestuurd om de nieuwe koning van Israël te zoeken en te zalven. Merk je dat al lezende weg kwamen we dat tegen. God begon. God roept en kiest en laat zalven. Hij is de eerste. Niet kies ik voor God, niet kies ik voor Jezus om te beginnen. God begint. Ondanks mij. Wat een trouw spreekt daaruit. En Samuel moet zijn gereedschap meenemen. Een hoorn gevuld met zalfolie. Want daarmee kun je iemand tot gezalfde maken. Schrik niet. Tot Messias maken. Tot Christus maken. Met een kleine c. Een gezalfde. Een in Gods opdracht overgotene met zalf om dienstbaar te zijn in dienst van God ten dienste van het volk. Messias. Lekker ruikende zalfolie. Nou, zo wordt Samuel er dus op uitgestuurd naar het gezin van Isaï. Zonder dat er ook maar één naam wordt genoemd. He, wie van de kinderen dat hij moet gaan zalven. En dat is heel opmerkelijk hoe dat er dan aan toe gaat. De Heere God die geeft aan Samuel zeg maar, de gebruiksaanwijzing mee. En hij kiest. God kiest. Hij is de initiatiefnemer. De Heere God die zegt tegen Samuel, ik zeg het maar even met eigen woorden. Maak er een soort offerfeest van. En zo gaat Samuel dan ook op pad, nadat hij eerst leeuwen en beren heeft gezien. Van ja, maar hoe moet dat dan? En ze zien me aankomen en dan krijg ik Saul achter me aan. En als mensen Samuel ontmoeten, dan ja, het was best wel een beladen figuur. Een profeet die zomaar ineens aankwam lopen in de naam van God. Wat heeft hij te vertellen? En zo gebeurt het ook. Hij komt Bethlehem binnen. En meestal zaten daar in de poort van de stad de oudsten met elkaar te redeneren en te vergaderen en te praten. En die schrikken. Krijgen we nou? Samuel. De schrik slaat hen om het hart. De profeet is er. Wat zal die zeggen? Kom je doen? Is het vrede of onvrede? Samuel die kan ze geruststellen. Zijn komst is met vrede, met goede bedoelingen. Met shalom, met heelheid. En dan worden uiteindelijk Isaï en zijn zonen uitgenodigd om bij dat offerfeest te zijn. En daar moet het dan gebeuren. Daar moet dan de nieuwe koning van Israël gezalfd gaan worden. En zo was Samuel met de boodschap van God op pad gestuurd. Ik heb een koning voor mij gezien onder de zonen van Isaï. Verder geen naam, geen leeftijd erbij, geen kenmerken, geen foto. Ja, wie neem je dan? Wie kies je dan? Een koning hebben ze nodig. Waar let je dan op? Je kent dat wel, hè? Een grote schaal. Gevuld met koeken. Gevulde koeken. En van die rozen. En van die bokkenpoten. En mergpijpen, stroopwafels. Kies maar. Waar let je op? Heel veel mensen, als ze een grote schaal onder hun neus gepresenteerd krijgen, die gaan dan heel gewichtig doen. Door eerst eens een heel verhaal te houden over hun gewicht. Maar ze nemen er wel een. En de lekkerste halen ze eruit. Ze kiezen. Onze oudste kleindochter, die weet nooit of ze dat wel van haar moeder mag. Nou, van opa mag het altijd wel, hoor. Ja, waar let je op? Dus je mag kiezen. Welke kies? Ja, Samuel. Welke koning wordt het? En dan is het gevaar dat je je op glad ijs gaat bevinden en dat je valt op bepaalde kenmerken die jij ziet en in je achterhoofd hebt en die God helemaal niet op het oog heeft. Zo ziet Samuel daar Eliab aankomen en hij denkt, dat moet hem wezen. Heel zijn verschijning, zijn postuur alleen al, een patser, een krachtpatser, zo ziet hij eruit. Maar God zegt, let maar even niet op zijn uiterlijk, ook niet op hoe groot hij is. Voor God is hij niet de geschikte kandidaat. Ja, wat nu? Zo werkt het. Hè? Mensen zien zo gemakkelijk aan wat voor ogen is, maar God ziet het binnenste, God ziet het hart aan. Wij letten vaak op de buitenkant. Op het masker misschien wel. Maar God let op de binnenkant. Hij ziet het hart aan. Daar kan ik niet in kijken. En daarom verkijk ik me soms op schone schijn. Zoals we nou elkaar ook aan kunnen kijken en kunnen zien. Maar God kijkt daarachter. En dat is nog zo, hoor. Dat is nog steeds zo. Die bekende woorden daar uit 1 Samuel 15, 16. Dat wij aanzien wat voor ogen is, maar God het hart aanziet, dat geldt voor alle tijden. Niet zo lang geleden liep ik achter een paar jongens. En dat was gewoon buiten op straat. Maar het leek net alsof we binnen in de slagerij stonden. De een zegt tegen de ander, wat een lekker stuk is dat. Maar verder niks over de binnenkant. Zou ze van Jezus houden? Zou ze hem kennen? Hem lief hebben? Buitenkant. Binnenkant. Macho. Een patser. Maar waar gaat het nou werkelijk om? Wat gaat er echt in je om? Wat leeft er in je? Waar is het God om te doen? En is het jou, is het mij, is het u om God te doen? En zo trekken dan die verschillende zonen van Isaïe aan Samuel voorbij. En steeds is het nee en weer nee, totdat de zonen op zijn. Is dit alles? Vraagt Samuel. En dan moet je er eens op letten hoe vader Isaïe dat dan verwoordt. Hij heeft inderdaad nog één zoon. Oh ja, dat is de jongste. Die is aan het werk. Die past op de schapen. En haast wordt het achteraf achterloos gezegd. Het wordt alleen maar gezegd omdat er naar gevraagd wordt, hoor. Anders zou die laatste gewoon misschien wel vergeten zijn geworden. Maar dan laat Samuel hem juist halen. En dan zijn we bij onze tekst. En hij komt binnen. En dan zit er in dat binnenkomen van David daar, te midden van die broederkring, iets van licht uit en spot aan. En als alle licht dan valt op David, dan wordt er het een en ander over hem gezegd. Over zijn ogen bijvoorbeeld. Heel vreemd. Dan wordt de buitenkant van David, die wordt beschreven. De mens ziet aan wat voor ogen is. God ziet het hart aan. Rossig. Dat wil niet zeggen dat hij rood haar had. Maar een rode, rossige, gezonde kleur. En daarbij had deze David mooie ogen. Die spreken, die sprankelen. Komt een enkele keer meer voor in de Bijbel. Met name in het Oude Testament. Dat er over iemand zijn ogen iets wordt gezegd. Lea, in Genesis 29, haar ogen waren flets. En de ogen van Jacob waren vanwege zijn ouderdom dof geworden. De ogen van Eli, die waren star. Bij David, mooi. En hij had een heel knap voorkomen. En dit is nog maar de helft van zijn paspoort, hoor. Want in 1 Samuel, in ditzelfde hoofdstuk, maar dan even verderop in vers 18, dan kom je nog een aantal kwaliteiten tegen van David. Als er een boekje over hem wordt opengedaan, waarmee hij bij Saul wordt aanbevolen. De mens ziet aan wat voor ogen is. En zo krijgen we ook die beschrijving van David. En verder niet waarom dat God hem dan gekozen heeft, of heeft laten komen om hem te zalven. Je weet niet hoe oud hij is. We weten niet wie zijn moeder was. Geen idee. En toch gaan we met deze David onderweg. Die dan nu achter de schapen vandaan gehaald is. En ineens daar de Messias is. Met een kleine M. De gezalfde. Ho, ho. Gaat het niet wat vlug? Als je zo als herdersjongen uit het veld geplukt bent, je hebt je niet eens geschoren, als dat al moest, je hebt je niet eens gedoucht. Gaat dit niet te vlug, zo'n glanzende carrière, nu die onder de olie zit? En de Messias is de gezalfde met een kleine g. Het zijn toch altijd wel sterke benen die zo'n weelde kunnen dragen. En houd er ook maar altijd erg in, hoor, dat hoogvliegers, ook in het koninkrijk van God, hoogvliegers, ooit een keer moeten landen. En weer met beide benen op de grond terechtkomen. Vroeg of laat. In je mens zijn, in je nietig zijn. In feite in je niets zijn. Ook al ben je gezalfde. Ook al ben je Messias met een kleine M. Blijf maar heel gewoon gewoon. En doe maar heel gewoon. God ziet het hart aan. En deze David, hij blijft, ook al is die gezalfde, verantwoordelijk voor al zijn zeggen en schrijven. Voor al zijn daden en zijn denken. Helemaal. Deze heeft God uitgekozen. En laten zalven. Tot gezalfde. Daarbij is God niet op zijn gevoel afgegaan. Daarbij is God niet blijven hangen in het uiterlijk van deze jonge man, in de buitenkant. Hij kent je, hij doorgrondt je van top tot teen, helemaal. En hij ziet het hart aan. Ik kan dat niet, jij kunt dat niet, u kunt dat niet. Oh jawel, David die had kwaliteiten. Maar ze kwamen er niet altijd op de goede manier uit. Zullen we ook merken. En dat is het wonderlijke, hè? Als God mensen kiest, in dienst neemt, dan zet God je eigenlijk te kijk in zijn keus. Dit hadden ze toch echt niet verwacht. Al die broers niet van David. Vader Isaïe waarschijnlijk ook niet. Maar God kiest je. Heeft je op het oog. En hoe ga je daarmee om? Gods keuze voor jou, voor mij, voor u. Dat hij zijn oog op ons laat vallen in afhankelijkheid. Dan gaat niet je neus in de lucht, dan word je niet hooghartig. Maar dan word je steeds afhankelijker. Leerling blijvend. Want God wil geen tweede Saul. Waar de mensen o zo gemakkelijk mee weglopen. Als je Saul zag, we hebben geen foto natuurlijk, maar Als je merkt vanuit de Bijbel hoe die beschreven wordt en hoe die eruit zag, qua postuur ook, dan is het één wel koning wat er van Saul afstraalt. Wat een voorkomen, wat een verschijning. Nee, hier die kleine David. Haast incognito is die nu nog steeds in zijn familie en onder zijn broers en onder de mensen. Het opvallende is dat als David hier gezalfd wordt, hè, met die olie uit die kruik van Samuel, dat we nergens lezen in dit gedeelte dat dat gebeurde en dat dat bekendgemaakt werd met het oog op het komende koningschap. Hè? Dat Samuel dus niet bij het uitgieten van die hoorn met olie over het hoofd van David gesproken heeft van David, zoon van Isaï. Ik zalf je nu tot komende koning van Israël. Nee. Samuel, die heeft alleen te horen gekregen, sta op. Deze is het, zalf hem. Maar het gebeurt hier zonder dat er het ambt wordt genoemd of de taak waar David voor komt te staan. Haast zou je van een geheime zalving kunnen spreken. Die hier gebeurt. Het hoeft verder nog niet in de krant te komen staan en je hoeft het ook niet verder te twitteren. Overgoten met zalfolie als zichtbaar teken dat God zelf het is die deze gezalfde roept tot een bijzonder ambt van koning of priester of profeet. Het kan nog alle kanten op. Maar dat God dan ook deze gezalfde toerust met gaven en krachten om zijn ambt, zijn bijzondere positie te vervullen. Eigenlijk zou je, als je dit zo leest, eens even moeten terugdenken aan je eigen doop. Hoe dat de Heere God met je begon. En toen je dat water over je heen gedruppeld kreeg, of misschien wel gegoten kreeg. En zijn belofte die hij meegaf. En dat is het wonderlijke, als God zalft, dan is dat een geschenk, een gave, maar altijd ook weer met een opgave daaraan verbonden. Hier komt hij nog niet boven water, die opgave. Een geheime zalving, zei ik. En ook al weten zijn broers er nu van, ons broertje is gezalfd. Maar ook voor koning Saul. En dat lees je in het vervolg van de geschiedenissen niet. Ook voor koning Saul blijft het verborgen dat dit zijn opvolger zal worden. Dat David het koningschap van het koningshuis van Saul komt overnemen. En ook al is Saul als het ware door de Heere God verworpen aan de kant gezet, dat weet David ook niet. Want hij komt voor hem op. Hij brengt hem niet om. Hij stoot hem niet van de troon. En van lieverlee, als Saul steeds meer zijn moed en zijn zelfvertrouwen kwijtraakt, dan groeit en bloeit de invloed van David steeds meer op. Opmerkelijk om te zien waar in deze geschiedenis voor het eerst de naam van David wordt genoemd. Dat is op het moment dat de geest van de Heere over David vaardig werd. Wat betekent dat? Je mag ook vertalen, de geest van de Heere die grijpt David aan. Zo staat het er letterlijk. Die legt beslag op hem. En daar, op dat moment, valt in deze geschiedenis voor het eerst de naam van David. En let erop, dat is een naam die je verder in de Bijbel voor niemand anders tegenkomt. Alleen voor deze David. Geliefde betekent zijn naam. Geliefde. Geliefde van God. Ook van zijn ouders, maar van God in het bijzonder. Weet je wat er dan gebeurt? Als de geest van God beslag op je legt. Als de geest van God je aangrijpt. Dan gaat je leven als het ware als onder een heilige hoogspanning verder. stond van de week een artikel in de krant over de trolleybussen in Arnhem. Daar kun je het mee vergelijken. Hè? Dat is zo'n bus die kan links en rechts, maar die zit via een paar stangen vast aan de bovenleiding. Net als een trein en een tram. Maar hij rijdt niet op rails. Hij heeft een eigen verantwoordelijkheid, zo'n trolleybus, tenminste de chauffeur. Maar van bovenuit wordt hij gevoed. Krijgt hij de energie. Wordt hij aangestuwd. Nou, zo wordt vanaf dit moment dat David daar gezalfd is, Messias is, is hij gekomen onder de leiding van Gods geest. Je komt dat nog een paar keer tegen in het Oude Testament, bijvoorbeeld bij Simson. Als die leeuw te lijf gaat en uit elkaar schudt, prachtig verhaal was dat vroeger altijd en nog steeds, zoals dat daar beschreven wordt. En daar staat dan ook bij dat de geest van de Heere over hem vaardig werd. En het gekke is dan dat Simson dat helemaal voor zichzelf houdt. Dan gaat hij niet mee de straat op, dan roept hij niet de pers erbij met een mooie foto of zo, nee. Hij wordt er helemaal niks mee. Hij vertelt het zelfs thuis niet, staat er opgeschreven. Tegen zijn vader en moeder niet. En even verderop in de Simpsons geschiedenis wordt de geest van de Heere weer vaardig over hem. En dan slaat hij 30 man dood. En nog weer verderop lees je het weer bij Simpson. Dan is hij gebonden. Maar die touwen die hem vast hebben, die lijken net verbrande stukjes vlas. Dus het stelt niks voor en het breekt ze zo van elkaar. Vaardig wordt de geest van God over David. Dan kan hij prachtige dingen doen. Maar hij zal altijd weer hebben te beseffen dat als je vol tegenwoordigheid van geest bent, dat je leven dient te zijn tot eer van God. En niet tot pracht en praal van jezelf. Dit kun je niet leren. Als die geest van God vaardig wordt over je, daar is geen school voor. Je kunt de kunst niet afkijken bij een ander. Hoe doet hij dat? Of naapen? Nee, als je onder die hoogspanning van God komt, onder leiding, onder zijn leiding, dan ga je, om zo te zeggen, je lijnen die je verbinden, die ga je spitsen. Die ga je steeds weer en meer richten op God. En je beseft, zonder hem ben ik nergens. Als die trolleybus een verbinding met boven verbreekt, komt een kink in de kabel, sta je stil. Dan kom je niet verder. Geweldig is het als de geest van God je beademt. Je stuurt. Maar dan wordt het dus niet, kijk mij nou. Nee, dan blijft het soli deo gloria. God alleen de eer. En dat is de taak waar David voor wordt gemaakt. Door God. En eigenlijk, in feite, die taak hebben u en jij en ik niet minder. Dag in dag uit. Je bent gedoopt. Je leeft onder de hoogspanning van God die je stuwt en stuurt naar wie je steeds weer je hoogspanningsleiding, je oor, je hart hebt te richten. Daar weet je toch van, hè? Van dat geleide leven, dat geleide bestaan. Van die God die begon en die met je doorgaat en die met je onderweg is en die voorop gaat, zonder wie je niks kunt doen. Afhankelijk van hem. Dat zijn mijn woorden niet, maar dat zegt die grote nakomeling van David zelf. Jezus Christus, die Gods geliefde was, naar wie we hebben te luisteren, zo klonk die stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde, mijn zoon, hoor naar hem. En die stem opmerkend, kan ik verder. Over hoogte en door dalen, maar onder leiding. Verkijk u niet op David, ook al zullen we in de toekomst wel even en wel zo wel veel naar hem kijken en veel van hem horen. Het gaat uiteindelijk om die grote geliefde, Davids zoon, Jezus Christus. Amen. Psalm 72 gaan we zingen, daarvan de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van Psalm 72. Amen. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u in gebed om u te danken. Dat we in deze wereld die zo vol koningen zijn, koningen is, machtigen, presidenten, in deze wereld die ook zoveel eigendunk kent en machtswellust, In deze wereld hebben u uw gezalfde gezonden met een hoofdletter, Jezus Christus. En daar danken we u voor, uw geliefde. We willen u bidden, o God, dat we luisterend naar uw woord en onder het beslag van uw geest er niet onderuit kunnen u te bedoelen. En daar waar het niet meer spoort en uit de rails gelopen is in ons leven, dat we terugkeren. En dat we het u eerlijk zeggen, belijden. En ook erkennen dat we het maar niet en nooit van onszelf moeten verwachten, maar van u, de levende God. En dat het niet gaat om onze macht en majesteit, maar om wie u bent. En dat we zo onder uw leiding ook uw toekomst tegemoet mogen. Terwijl we zonder uw leiding geen toekomst hebben. Heere God, we bidden u voor die wereld in nood. Die vecht en krioelt, boze plannen bedenkt, elkaar bestookt. Haat en nijd wordt gezaaid. Geef vrede, o God. Vrede die echt is en hecht is. Die van u komt. En daarom hopen we op de komst van uw koninkrijk. In al zijn voltooiing. In heel zijn volmaaktheid. Waarbij al het boze is uitgebannen. En daarom hebben we er nu nog wel mee te maken. En tegen te strijden. Gaan we er misschien wel gebukt onder. Dat geldt ook voor degenen die ziek of mankerende zijn. Thuis of in het ziekenhuis. We bidden nu voor mevrouw Buijs van den Berg. Die de komende week wordt opgenomen voor een operatieve ingreep. Gedenk mevrouw van Zomeren en mevrouw de Bont in Vrijthof. We willen u danken met Jan Verwoerd dat hij tot op heden gunstige uitslagen mocht krijgen. We dragen meneer Geurts uit Tiel aan u op in het ziekenhuis in Nieuwegein. En gedenk ook meneer Buijs in Ede in het ziekenhuis. Meneer Geurts van de Arnoldus Jacobstraat thuis, die zo ernstig ziek is, als ook Dirk van Inge in Wolfhezen. We bidden u, Heere God, wilt u alle helpende handen om hen heen, bij de zieken thuis of elders, zegenen, zodat ons gedragen weet en gesterkt. We bidden u voor hen die rouw kennen. We denken aan de familie Vintelman de Haas, die in de afgelopen weken rondom het graf stond. En tegelijkertijd bidden we u ook voor de familie rondom mevrouw Vintelman van Zetten, die in de komende week geroepen is om een moeder en oma en overgrootmoeder ten graven te dragen. Heere God, bij al ons verdriet en bij al onze tranen, wilt u dan die God zijn die tranen droogt, die bemoedigt, juist ook door te zien op hem die de dood heeft overwonnen, de Heere Jezus Christus, en die het graf triomfantelijk achter zich heeft gelaten. En het ook ons nu in het heden van de genade nog steeds toeroept. Volg mij, de levende, de levensvorst. De Messias, de gezalfde, de Christus die zijn werk heeft volbracht. Naast rouw en verdriet mogen we u danken voor trouw. Als in de komende week Alfred Stegeman en Linette van Lent elkaar het jawoord hopen te geven. En ook uw zegen over het besluit dat ze zullen nemen willen vragen hier in de kerk. Wilt u hen zegenen en nabij zijn. En ook hen dragen als een God die woord houdt. Van wie we het leren om trouw te zijn en lief te hebben. En zo alleen verder te kunnen. Gedragen door uw woord en door uw geest. Heere God, we bidden u voor al het zaaiwerk dat er mag zijn in de gemeente. Binnenkort komt er weer heel veel naar buiten voor jong en voor oud. Een mannenontbijt, een vrouwenlunch, het kinderwerk, het jeugdwerk, het clubwerk. In het bijzonder bidden we ook voor het alfacursuswerk. Geef ook daar uw zegen over. Heb dank dat er mensen mochten komen. En we bidden van u. Geef dat ze heel veel voedsel meekrijgen voor onderweg. Heere God, we bidden u, laat zo heel de wereld mogen ophoren van die ene naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid, zonder die we niet kunnen. Neem ons zo in uw hoede ook het verdere van deze dag. En breng ons ook als het even kan vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. U gaat door en u houdt woord. En met uw geest houdt u grip op ons, opdat we ons geleid en gewijd weten. Uw naam ter eer. Hoor ons, o God, niet om ons, maar alleen om Jezus wil, uw Zoon, onze Heiland. Amen. We gaan onze liefdegaven nu geven in de dienst der offeranden in de eerste rondgang voor het werk van de inwendige zendingsbond. Zending in ons eigen land. Tweede collecte is voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. U hebt daarover kunnen lezen in het kerkblad. En de derde rondgang is voor het bijstand in het pastoraat. Zendingsbussen bij de uitgang zijn vanaf nu weer voor de Gereformeerde Zendingsbond. Ook die wilt u wel gedenken. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 332. Kroont hem met gouden kroon. Kroon hem der liefde Heer. Kroon hem de vredevorst. Op toonhoogte 332. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.